sprak van de week iemand die zei van, hoe doe je dat nou met naast je werk, met dat preken? Ben je daar lang mee bezig of ben je daar snel? Is dat soms makkelijk? Ik zei tegen haar van, nou, de ene keer dan heb je gewoon een idee, hè, en dan loopt het, en de andere keer worstel je daarover. En zo gaat dat, dan ben je wat langer bezig. Ik moest nu Marjolein dat beeld uitsprak, toen dacht ik van, hé, daar zit wel weer een boodschap in. Als je over die klok nadenkt, daar kan je nog heel veel over uitweiden. Zou ik dat doen? Nee, ik doe dat vanmorgen niet. Maar er zit weer heel veel in. En dat is, zo gaat dat. Vorige keer had ik gesproken over een parel in Gods hand. En wat ben je bijzonder? Omdat ik mijn jasje zag hangen van het bijzonder leven waar ik werk. Dat inspireerde me, hoe wij als christenen een bijzonder leven hebben. En mogen leven. En ja, wat mijn doel toch vaak is van hoe bewust zijn wij van het feit dat we kinderen van God zijn. En ja, soms is dat heel makkelijk als alles goed gaat en gladjes verloopt en je tijd daarvoor hebt. Dan denk je ook, ja. Maar op andere momenten in je leven is dat niet zo. En dan ben je bezig misschien met je omstandigheden, met je strijd, soms met ziekte of andere dingen. En dan is alles niet zo normaal. En toch het besef dat wij kinderen van de Allerhoogste God zijn, dat zou ons zoveel kracht moeten geven, elke dag weer opnieuw. En juist dicht bij God brengen. En dat is als je een kind van God geworden bent, hè, zo spreekt Gods woord erover, dan ben je ook erfgenaam. We komen daar straks wel op uit. Nou, wie heeft er wel eens een erfenis gehad? Ja, ik ook, een kleintje. Was er heel blij mee. Nou, niet zo blij met hoe dat komt, hè, want dan, dat betekent dat je beide ouders verloren hebt. Dus dat is de mindere kant daarvan. Hè. Gods woord spreekt er ook van, hè, dan moet eerst iemand sterven, wil je spreken van een erfenis. Nou, dat is ook met onze Heer Jezus. Hij is gestorven voor ons, zodat wij een erfenis kunnen hebben, eeuwig leven. Ja, nou ja, het was niet zo'n grote erfenis, maar we waren wel heel dankbaar. En ja, wat doe je dan met zo'n erfenis, hè? Bijvoorbeeld, ja, geef je weg, zegt Kees, ja. Nou, het is in ieder geval belangrijk dat je er goed mee omgaat. We hebben het geïnvesteerd in de toekomst voor de kinderen. Ook belangrijk. We hebben wat noden geledigd die we hadden. En nou ja, zo ben je aan het kijken wat je met je erfenis kunt doen. We hebben, nou ja, mijn moeder was degene die het langst leefde. Die kwam wel eens hier in de gemeente, meestal met speciale diensten, maar goed, ze had toch een warm hart voor de gemeente. En ze deed dan ook altijd wel een gift. Dus we dachten, nou ja, nu moeten we ook namens haar dat doen. En zo ben je daarmee bezig. En daar wil je goed voor zorgen. Nou ja, voor ons als christenen is dat niet anders. En wat doen wij met het feit waar ik over sprak? Je bent kostbaar, je bent gekocht en betaald. Je bent een kind van God geworden. Je bent in een bepaalde positie gekomen door ons geloof. En daarmee hebben we ook Gods geest ontvangen. Het leven van God in ons. En dat is toch wel heel bijzonder. En we hebben al vaak gesproken, zo hebben we ook aan alles deel gekregen, ook aan de zegen van Abraham. Dus als we ook in het woord van God lezen, en vooral in Efeze, daar staat dan over geestelijke zegeningen. Ja, wat zijn dan geestelijke zegeningen? Is dat dan niet, merk je daar verder niks van? Is dat alleen in je geest? Nou, als je verschillende vertalingen leest, dan lees je dat het de zegen van de Heilige Geest ook zijn. Die, doordat hij in ons woont, dat we daar deel aan gekregen hebben. Galaten 3, vers 29 zegt dan ook, want door het geloof in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Allen die door de doop één met Christus zijn geworden, hebt u met Christus omkleed. We zijn omkleed, we zijn in Christus. Er zijn geen Joden, geen Grieken meer. Wij, het beeld van de heidenen bij de Grieken, werden daar mee benoemd. Er zijn slaven meer, vrije mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dus we zijn nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. In Abraham zullen alle volken gezegend zijn. En wij zijn ook gezegend in hem door ons geloof. En zoals we weten, is als je tot geloof komt, je laat je dopen, dan ontvang je ook Gods geest. Dan komen zijn eigenschappen in jouw leven. Hij gaat je leven leiden, jouw geest aansturen. Vorige week is er ook nog over gesproken hoe je als christen mag leven. En dat is voor het heden en dat is voor de toekomst. Dat wat gaat komen. Onze koning, Willem-Alexander, is als prins geboren. En hij was de oudste zoon, dus in zijn leven was een voorbereiding voor het koningschap. Hij was niet direct koning. En in andere culturen moet soms eerst de oude koning of koningin sterven. Dat hoeft hij gelukkig niet. Maar hij is voorbereid in zijn opleidingen, hoe hij moest leven. En uiteindelijk is hij koning geworden. En zo is het ook met ons leven. Dat wij, als we tot geloof komen. Vroeger had je zo'n programma Prins en Prinsessen op de EO. Met allemaal kinderen. We zijn prins en prinsessen. En dan gaan we eigenlijk onze opleiding volgen voor het koningschap. Ja, hoe kom je daarop? Nou, in Openbaring 5 vers 10, daar staat dat Jezus geslacht is. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, elke stam en taal. Volgens mij horen wij daarbij. Wij komen uit alle landen, volken, stam en taal. Jezus heeft ons gekocht en betaald. Weet je wel, die kostbare parel? U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Ze zullen als koningen heersen op aarde. Weet je, er komt een 1000-jarig vrederijk. Dat Jezus zal regeren. En ik denk dat wij met hem zullen regeren. Dat dat een belangrijke plek is voor ons in die periode. En hoe dat daarna allemaal verder gaat, daar kunnen we nou heel veel studies over doen. Maar wat mij prikkelt is, van ben ik besef, of besef ik wie ik ben? Beseffen wij niet ieder moment van de dag dat je daarmee bezig bent, maar vaak denk ik, weet je eigenlijk wel aardig wie je bent, wat je mag zijn, wat jouw invloed is. We hebben een enorme belofte op ons leven. Maar ook een enorme verantwoording. Want Jezus die spreekt ook van de zendingsopdracht. Ga, maak de volken tot mijn discipelen. Dat heeft te maken, denk ik, met onze erfenis. En de Heilige Geest die ons gegeven is. Als een onderpand, als een tegoed. Nou, hoe gaan wij daar nou mee om? Ja, we weten dat allemaal wel. Ja, ik weet het ook wel. Op papier, en als ik het lees, denk ik, ja, het is zo. Maar hoe makkelijk sluipt het erin, denk ik, dat we daar soms helemaal niet zo goed mee omgaan. Als we eens kijken over erfenis, dan kunnen we kijken naar het verhaal van de verloren zoon. Een heel bekend verhaal, daar kan je allerlei kanten mee op. Maar ik wil even belichten dat het ook gaat over een erfenis. En die jongste zoon, die was wel bewust dat zijn vader flink wat poen had. En dat hij recht had op een erfenis. Maar hij was het niet zo eens met het leven en hoe zijn vader dat allemaal deed. Dus hij zei op een gegeven moment, geef mij mijn deel maar. En dan ga ik het wel op mijn manier gebruiken. Nou, de meesten van ons kennen dat verhaal, hè? Hij eindigt met niks. Weet u hoeveel er is als je een grote prijs wint in de staatsloterij of dat soort dingen. Er is dus een programma geweest hoeveel mensen uiteindelijk binnen 2-3 jaar nog minder hadden dan daarvoor. Omdat ze niet wisten hoe ze met zoveel geld om moesten gaan. En dan komen er inderdaad allemaal mensen aan je deur. Ik help je wel. Hè? Ik zal wel zorgen dat het goed terecht komt. Allemaal van die mensen die het goed met je voor hebben. Jongen, wat heb ik ineens een hoop vrienden. Ja, dat dacht hij ook. Hij dacht ook, kijk eens. Ik ga eerst eens even lekker feesten, lekker eten. Een hoop van die erfenis ga ik aan mezelf besteden. Genieten van het leven. Nou, uiteindelijk eindigde hij met niets. En hij investeerde zijn erfenis ook in de verkeerde mensen. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Profiteurs, die waren er. Die gingen niet, kwamen niet voor hem. Hij bracht zijn erfenis bij de verkeerde doelen, bij de verkeerde mensen. Mensen die dachten van, ha, binnenhalen. En wat hij woensdag aanhaalde van dominee Bottenblij. Die zei van, ik hou van tennis en dus ik ben lid van een tennisvereniging. Dat betaal ik contributie. En daarvoor mag ik verwachten dat ze een wedstrijdprogramma hebben en andere dingen organiseren. Hij zei, maar dat, zo is het niet in mijn kerk. Daar kom je niet van, ik betaal wat en nu eens even kijken van, nou, dit is allemaal voor mij. De kerk, het gemeente, het lichaam van Christus is om te geven, om te investeren ook. Met elkaar, het bouwen van een koninkrijk. En natuurlijk mag je ook, is het ook voor jou. Maar deze zoon die dacht van, 2 Timotheus, daar staat in hoofdstuk 2, mijn kind, dat schrijft Paulus aan Timotheus, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in je aanwezigheid van velen van mij gehoord hebt, door aan betrouwbare mensen, die ook weer geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Moet je nou onderscheid maken? Nee, in eerste instantie niet. Moet iedereen de boodschap horen. Maar uiteindelijk is het wel belangrijk dat we investeren in mensen die ook trouw zijn, die een verlangen hebben, die ook weer door willen geven. Dus dat je goed met die erfenis omgaat aan wat je uitdeelt, wat je weggeeft en hoe je dat beheert. Nou, dat deed de jongste zoon niet. Het verhaal gaat verder op een manier waar ik vanmorgen niet op inga, maar dan was er ook weer die oudste zoon. Nou, die had ook recht op de erfenis. En we lezen, als de jongste zoon terugkomt en in genade aangenomen wordt, wat de reactie van die oudste zoon is. Die oudste zoon, en in datzelfde verhaal lezen we ook, als hij dan boos is en kribbig en, nou ja, dat de vader zegt, maar jongen, al het mijne is het jouwe. Dus hij had recht op, hij mocht daarmee aan de slag. Maar hij had het niet gedaan, het lag op de plank en hij was plichtmatig bezig met zijn werk voor de vader te doen. Wij zeggen tegenwoordig iemand die onder de wet is. Paulus schrijft, als ik de liefde niet had, dan heeft hij de liefde voor Christus, dan zal alles te vergeefs zijn. Deze oudste zoon die deed alles plichtmatig. Daar was geen liefde bij betrokken, dat kan je wel zien hoe die reageert als die jongste zoon met berouw terugkomt. Hij kan niet blij zijn dat er weer feest is. Hij deed eigenlijk niets met zijn erfenis dan plichtmatig zijn dagelijkse dingetjes doen en verder niet. Galaten 4 vers 1 zegt, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij niets in van een slaaf, ook al is hij eigenaar van de hele erfenis. Met andere woorden, wij hebben een enorme rijkdom als we er niets mee doen, als we niet van Gods liefde en genade spreken. Ja, dan hoort die ander ook niet. Dus ook die oudste zoon, ja, die had alles, maar hij deed er niets mee. De een verspilde het, de ander deed er niets mee, dat stond op de plank. En er was nog jaloers ook. Want als er dan dingen gaan gebeuren, als God gaat werken, dan wordt hij kritisch, wordt hij bitter. Dat zie je soms ook bij christenen. Als de geest gaat werken, dat ze kritisch worden. Is dat wel van God? Is dat wel goed? Heb je daar wel recht op? Ja, een erfenis. Hoe gaan we daarmee om? Bijbelse voorbeelden. We kennen allemaal koning David, koning die het koninkrijk bouwde, die het rijk weer tot één rijk maakte, maar er kleefde bloed aan zijn handen. En David had het verlangen om ook een huis voor God te bouwen, te midden van zijn volk. Maar God zei, nee, dat is niet voor jou weggelegd, dat is voor jouw zoon, Salomo. Hij mag de tempel bouwen. En dat gebeurde ook. En Salomo deed het. En Salomo kreeg de tekeningen, hij kreeg de materialen. En later kwamen nog meer mensen materialen brengen. Hij had de erfenis ontvangen van zijn vader en de opdrachten en hij bouwde een prachtige tempel voor God, zoals hij opgedragen had. Hij had dat ook niet kunnen doen. Het ging uiteindelijk toch wel mis, helaas, met Salomo. Maar toen was hij nog gehoorzaam. Hij bad om wijsheid. Hij zocht eerst God. En God zei, omdat je dat vraagt, ga ik je ook rijkelijk zegenen. En dat gebeurde ook. En wat zien we dan? Als je goed met je erfenis omgaat en je geeft God de plaats, dan is uiteindelijk de inwijding van de tempel. En dan lezen we dat de heerlijkheid van God komt en dat niemand meer overeind kan staan. God komt met zijn heerlijkheid en zijn glorie, als het ware daar op de plaats waar hij geëerd wordt. Waar de mensen goed met hun erfenis omgaan. Iemand uit het Oude Testament. Hij bouwde die tempel en we spreken dan van geestelijke erfenis. Maar die geestelijke erfenis, wat we in de geest ontvangen hebben, wat God is geest, dat maken we zichtbaar in ons dagelijks leven. Mensen kunnen dat gaan zien in jouw en mijn leven, door ons spreken, door ons handelen. Nou, Timotheus was zo iemand. Timotheus was eigenlijk een soort geestelijke zoon van Paulus. Paulus had hem onderwezen en Timotheus gaat dat uitvoeren. Hij was nog jong. Paulus zegt, laat dat niet in de weg staan in 1 Timotheus 4. Leg je toe op het voorlezen uit de schrift, op de prediking en veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Door de profetische woorden van de oudste, onder handoplegging. De handoplegging is iets waarmee je iets overdraagt. Vroeger werd dat heel veel gedaan en wij doen het hier ook. Dan legde je de hand op, legde de zieke de hand op. Maar vroeger werd je gezegend om de handoplegging. Wij doen het ook hier als mensen zich laten dopen. Dan bidden we daarna voor de Heilige Geest en leggen we ze de hand op. Als een overdracht, een bevestiging. Nou, dat als ware kan je zien dat Paulus hem de handen oplegde. De erfenis van God, de geestelijke erfenis, op het leven van Timotheus legt. En dat over hem uitspreekt. En dat hij zegt, en dat moet je uitdragen. En het is een erfenis, want we lezen ook dat we zien dat het oprechte geloof, in 2 Timotheus 1, vers 5, van je grootmoeder, Louis, en je moeder, Eunike. Dat wat zij hadden, ik ben ervan overtuigd, Paulus, heb jij ook. Dus dat hij heeft ook die geestelijke erfenis ontvangen. Ik spoor je aan in vers 6. Dat je dat vuur brandend houdt. Dat is iets wat ik best nog wel eens moeilijk vind. Om altijd maar weer opgeladen te zijn. Het vuur brandend te houden als je door dingen heen gaat. Maar Paulus zegt, ik spoor je aan. En denk, daarom is het ook goed dat we gemeente zijn. Dat we bij elkaar dat vuurtje blijven aanstoken. Er is altijd dat bekende verhaaltje als je één kooltje uit de kachel weghaalt. Dat hij dooft. En als je hem weer terug doet, dat hij weer gaat gloeien. Nou, ik denk dat het zo ook bij ons is. Daarom zijn we ook aan elkaar gegeven. Geef dat door. Blijf wat je geleerd is. En geef dat door. Want ieder woord van God is geïnspireerd door de Heilige Geest. Om te onderwijzen. Om fouten te weer te leggen. Om op te voeden. Om een deugdzaam leven te leiden. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is, voor elk goed doel is toegerust. Wij zijn toegerust met een doel. Wij zijn geroepen om uit te gaan, om het woord van God te verkondigen. En ik was daar door vorige week een beetje bij bepaald, dus ik ben er van de week een beetje bewust op gaan letten. Of er momenten waren waar ik iets kon zeggen om van God te getuigen. Niet zomaar bar, maar dat soms zeggen mensen iets tegen je. En dan is daar zo'n moment. Ik had een gesprek met iemand deze week. Dat ging over de planning. En het ging even over de organisatie. Hoe het werkte. En ik zei, nou, ik ben heel positief over jullie organisatie waar ik nu werk. Maar ik ben zo anders gewend. En op een of andere manier, waarom weet ik niet, vertelde ik even wat toen onze zoon was overleden, hoe hard daar vanuit mijn werkgever op gereageerd werd op een gegeven moment. En, dus toen kwam de opening voor een gesprek. Van hoe zat dat dan? Nou, toen mocht ik daarvan getuigen. Van hoe ben je daar doorheen gegaan? En nou, ons zoontje was 1 jaar en toen zei ze, ja, ik heb een nichtje van 1,5 jaar verloren. En dat vind ik nog steeds zo moeilijk. Ja, ik ook. Maar ik heb mijn troost en mijn kracht met de Heer Jezus gevonden. Toen werd ze wel een beetje stil. Ik geloof dat zij een van de weinigen is van deze organisatie die niet zo met het christelijk geloof bezig is, terwijl het dat wel de basis is. Maar ze werd wel stil. Ik zeg, daar vind ik mijn kracht. Elke keer weer. Ik zeg, dat is zo bijzonder. En soms denk ik van, oh ja, als je zegt, Heer, hier ben ik, wil ik gehoorzaam zijn, dan krijg je soms ook van die momenten dat je kan getuigen. En jullie allemaal op je eigen unieke manier. Wij zijn erfgenamen van Gods Koninkrijk. We zijn kinderen van God. We zingen er heel vaak over, dit mooie lied ook, hè. Ik weet wie ik ben, want ik ben een kind van God. Dat is wat ik ben. Maar in de praktijk is het soms wel eens lastig. Romeinen zeggen, als je een kind bent, ben je een erfgenaam. Een erfgenaam van Christus. We hebben deel aan alles wat Jezus gegeven is, hebben wij deel aan. En ik vind dat geweldig. Je bent geen slaaf meer. Je bent een kind van God. Straks ook, als Jezus terugkomt. Wij hebben deel aan dat alles. Israël kreeg deel aan het beloofde land. En wij hebben door wedergeboorte deel aan Christus gekregen. We zijn gekocht en betaald. En wat houdt dat in? Dat we dan maar zo'n klein stukje krijgen? Nee, in Christus hebben we de hele erfenis. Ik weet niet of jij het ook gelezen hebt vanmorgen, Ineke, van die cirkeltjes. Ja? Prachtig voorbeeld, ik heb weer even cirkeltjes. Hoe beeld je dat nou uit? Dat ging over volmaakt zijn. Maar het is ook, en deze man zegt, nou ik doe het even uitbeelden, je hebt een cirkel is volmaakt rond. Daar gaan we even vanuit, hè. Maar je hebt grote en kleine cirkels. En als je God ziet als de grote cirkel, ik hoop dat ik het goed uitleg, die alles omvat, de volmaaktheid. En wij zijn kleine cirkeltjes, maar wij zijn wel een volmaakte cirkel. En ik denk dat het ook zo is. We zijn in Christus. We zijn niet God. Maar in Christus hebben we dezelfde eigenschappen. In jou, in mij. Onze gaven en talenten. En dan gaat het niet om, en dat zien we zo in een verhaaltje, hoeveel dat is, maar wat doe je daarmee? Wij delen in de totale erfenis. We zullen straks alles beërven. Groot om te bevatten. Toch wil ik jullie daar steeds weer in meenemen. Omdat we, ik zei dat ook vorige keer met dat shirt van Bijzonder Leven, staat hier heel klein en op je rug staat het zo groot. En wij kijken vaak naar die kleine lettertjes, terwijl een ander die grote letters ziet. Kijk eens hoe bijzonder je bent en zo ziet God ons ook. En hij wil dat wij dat ook gaan zien. Dat er die erfenis niet maar een klein dingetje is, maar dat we bewust worden van hoe groot het is, wat het inhoudt. En ook als we samenkomen, dat de kracht van God er is. Het woord van God, de geest, kracht, openbaring. We hebben gemeenschap met hem. De Heilige Geest is gekomen, dat is de belofte van God. En Jezus zegt, hij neemt het uit mij en legt het in jou. Hij openbaart het aan jou. Dus het is aan jou. Daarom moet Jezus ook verheerlijkt worden. Dat is zo bijzonder. En we kennen allemaal de gelijkenis van de talenten. En soms denk je van, het is toch allemaal oneerlijk. Ja, soms is het leven ook wel eens oneerlijk. Dat is nou eenmaal zo. Maar dat is helemaal niet oneerlijk. Er is een man en die roept zijn dienaren. Hij gaat op reis. Nou, dat is het beeld van Jezus die naar de Vader gaat om de woningen of kamers gereed te maken. En hij komt terug. Jezus is, en hij komt terug. En hij geeft aan zijn dienaren de 1 5 2 1 talenten. Nou, we zijn met veel meer, dus dat zou een heel lang verhaal worden als je zegt, jij hebt er 190. Het gaat even om het principe. En dan gaan ze aan het werk. Waarom geeft hij nou dat aan die dienaren? Ik denk omdat ze daar iets mee moeten doen. Die Heer verwacht als hij terugkomt, dat zijn, nou in Jezus' geval het koninkrijk, maar in zijn geval zijn bedrijf, gegroeid is. Nou, diegene met 5, die gaat aan het werken, die verdient er 5 bij. Degene met 2, verdient er 2 bij. En degene met 1, daar is een probleem. Dat is ook iets waar we ons bewust van moeten zijn. Het gaat niet om het aantal gave talenten wat je ontvangt. Het gaat erom wat je ermee doet. Je bent helemaal niet minder als je op een bepaald moment gewoon een gave heeft die goed, juist goed functioneert. Zo kijkt God niet tegen ons aan. En dan komt die Heer terug en, nou ja, dan komt hij uiteindelijk bij diegene met 1 talent en die zegt, Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet gezaaid hebt en oogst waar u niet hebt geplant. Daarom heb ik dat talent maar begraven, zodat het niet gestolen kan worden. En dan zegt de Heer, je bent slecht, je bent laf. Je wist dat ik zou maaien waar ik niet heb gezaaid. En oogsten waar ik niet heb geplant. Hier bleef ik even hangen toen ik dit las. Maar ik dacht van ja, dat klopt wel. Want Jezus is naar de Vader gegaan. Hij geeft ons de opdracht om te spreken, discipelen te maken. Dus hij zegt tegen ons, zaaien. Ik kom straks oogsten. Maar jullie moeten zaaien. Ik dacht eerst van, dit is toch helemaal niet eerlijk. Maar wie heeft ons dat zaad gegeven? Wie heeft hem die talenten gegeven? Die man heeft er gewoon recht daarop. Wij denken altijd van, ja, hoois. Nee, het is helemaal niet, hij is helemaal niet hard. Hij had zo'n beeld van hem. En ik denk, dat lijkt wel een beetje op die oudste zoon. Weet je wel, doe maar niks, doe maar gewoon. En God wilde dat hij aan de gang ging. En dat gebeurde niet. Ik denk, daar zit een les in voor ons. God heeft ons heel veel gegeven. En wat doen we daarmee? Paulus zegt, sta op. Of Jezus zegt tegen Paulus, sta op. Ik ben jou verschenen. Weet je wel, Paulus viel van zijn paard, werd blind en zijn ogen gingen weer open. En dan krijgt hij een beeld dat hij onder de heidenen moet gaan verkondigen het grote werk van God. Dat is de opdracht. Om ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht. En ze van de macht van Satan over te brengen in het koninkrijk van God. Zodat ze vergeving van zonde zouden krijgen en ook het erfdeel zouden ontvangen. Niet alleen wij. Dat is een beetje wat Botterblij ook bedoelt. Het is niet voor jou. Jij moet zorgen dat die ander ook deel maar krijgt aan dat erfdeel. Nou is het niet vanmorgen zo dat ik jullie allemaal een schuldgevoel aan wil praten, want dan kan ik me dat zelf ook wel doen. Maar dat we bewust zijn dat we iets zo bijzonders hebben, dat we daarmee aan de gang gaan. Nou was mijn erfenis niet zo groot dat ik voor een notaris moest komen, dat kon gewoon per post. Maar anders dan zit je daar en dan komt die man en dan heel, als je een huis gekocht hebt, dan weet je dat wel, zo plechtig allemaal. Hè? Dan denk ik, nou ja, dan gaan we als deel van mijn erfenis naar die man toe. Want als je de rekening ziet, dan schrik je wel. Maar dan is het zo van, heden zijn van mij verschenen. De heer Adrianus Johannes van der Mast. Erfgenaam van Arnoldus Johannes van der Mast en Maria van der Mast voor Diemen. Dat waren mijn ouders. Nou ja, zo is het niet helemaal gegaan. Ik kreeg gewoon een brief. Maar zo, bij grote erfenissen gaat dat wel zo officieel. Ja. Maar ik dacht van, oh, toen ik tot geloof kwam. Toen zei God dit, heden is voor mij verschenen. Adrie, mijn geliefde zoon. Dit is mijn geliefde zoon. En ik geef hem mijn belofte. De Heilige Geest als voorschot. Als onderpand op mijn erfenis. Want dat zei hij van Jezus. Toen Jezus gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel en de Heilige Geest daalde op hem neer. Dit is mijn geliefde zoon en dochter. En dat zegt hij ook van ons. Wat een bevestiging. Heel wat anders dan die notaris. Wij zijn geliefd. En we hebben de Heilige Geest ontvangen als een belofte, als een voorschot, een tegoed en niet zo'n klein beetje. Dat geeft je recht en toegang tot de hele erfenis. Efeze zegt dit, in hem, in Christus, hè, want daar ligt het geheim, in Christus. Zijt ook gij, jullie, jij, ik, nadat je het woord van de waarheid ontvangen hebt, van je behoudenis, in hem ben jij, toen je gelovig werd, verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. Het is een onderpand van onze erfenis, tot verlossing, voor het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof van zijn heerlijkheid. En dan gaat het verder, dat hij je geeft de geest van wijsheid, dat bad Salomo ook voor, van openbaring, om hem recht te kennen. Met andere woorden, verlicht de ogen van je hart, zodat je weet wat die roeping is. Dat is Efeze 1, vers 17. Hoe rijk de heerlijk is van zijn erfenis bij de heiligen. Wij zijn de heiligen. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, in ons, die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Het is niet onze kracht, maar het is zijn kracht die in ons werkt. En dat houdt niet op. Ik moest denken aan die weduwe met die kruikjes olie. Ze moest zoveel mogelijk kruikjes verzamelen en de olie bleef vloeien, totdat er geen kruikjes meer waren. Ik denk dat de geest blijft werken totdat alle mensen bereikt zijn met het evangelie. Blijft Gods geest krachtig werken voordat hij terugkomt. Het brood raakte niet op. Jezus brak het brood en er bleef over. Het is niet een klein beetje. God heeft ons gaven en talenten gegeven. De geestelijke gaven, waar Efeze over spreekt, zijn de gaven, ook de zegeningen van de geest van God, die je mag ervaren in je leven, in je lichaam, in je geest, in je ziel. Dat je daarvan uit mag leven. En natuurlijk zijn we aan deze wereld onderheven. Ik had vanmorgen nog even over. Hè. Ik zei, ja, en dan ben ik 60 geworden, krijg ik oude mannenkwaaltjes. Ja. Je lichaam is er al onderworpen, helaas. En toch geloof ik dat God geneest. Amen? Ja, dat geloof ik. We hoeven dat niet daarin te berusten. We mogen dat verwachten. 1 Korinthe 12, daar gaat het over de gave van de geest. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van jezelf? Nee. Welzijn van allen. Zodat een ander daarmee gezegend is. Dat is het principe van God. Het uitdelen. Het schenken. En dan krijg je de opsomming. De geest van wijsheid. Kennis. Kracht van de geest. Geloof. Voor anderen weer gaven van genezing. Werking van kracht. Profetie. Onderscheiding van geesten. Het spreken in tongen. Het vertolking van de tongentaal. Toch dit alles werkt één en dezelfde geest die het toedeelt, zoals hij dat wil. Hij geeft zijn gaven aan ons, ook op jouw plek. De gaven die je nodig hebt, de talenten die je nodig hebt. Maar hij wil niet dat we ze wegstoppen. Hij wil dat we ze inzetten. En soms is dat heel moeilijk. En dan ben je bang om fouten te maken. Dat was misschien die man die ene talent had, van hij was bang om het kwijt te raken, om fouten te maken. En dan krijgt hij nog op zijn kop toe ook. Dat in feite zegt Jezus, maar vertrouw op mij. Want het zijn de gaven van de geest. Ik ben bij je. Ik werk door je heen. Pas het toe in je leven. Draag het over. We mogen de wil van God als kinderen leren kennen. Hij is een goede vader. Hij is ook rechtvaardig en heilig. Kunnen er niet mee rommelen, want dat zien we ook terug in dit verhaal. Dat God ook een heilig God is. Maar hij is zo genadig, zo liefdevol. En hij heeft ons zoveel gegeven. En Colossenzen 1 vers 9 zegt, we vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Nou, dat duurt nog even hoor, voor we dat allemaal met elkaar doorhebben. Maar daar hebben we misschien nog tijd voor. En eens zullen we dat allemaal kennen. Dan zullen we niet meer in een spiegel kijken met raadsel, maar dan zullen we hem echt kennen zoals hij is. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Hem volkomen welgevallig. En u zult vrucht dragen door het goede wat u doet. En uw kennis zal groeien. Want vertrouwen geeft, kennis van de Heer geeft ook vertrouwen je. Daar groei je in. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en te verdragen. Breng met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis, overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die verlossing heeft gebracht en vergeving van onze zonden. Wat doen wij met onze erfenis? Ik moet me altijd weer, inderdaad, zoals Paulus zegt, aansporen, dat vuur. Ik moet me er ook altijd weer toe zetten om te getuigen. Ik ben ook vaak geneigd van, ik weet het wel, en oké, ze zien het wel aan, maar nou, ze kunnen het niet altijd aan je zien. Ik weet niet hoe het met u is, maar er zijn wel momenten in mijn leven, als ik misschien te dicht op die bumper rijd, dat die man niet denkt van, dat is een fijn christen. En misschien als ik verder wegzak, dat hij dat misschien denkt. Dat denk ik niet. Maar er zijn echt niet altijd dat iedereen het aan mij doen en laten zien. Maar het is wel de bedoeling dat ik daarvan getuig. En ook open en eerlijk. Niet alleen dat je denkt van, oh, ik ben zo'n krachtpatser. Maar dat je ook je verhaal deelt van je strijd en je moeite. Maar dan mag je wel delen wie jouw kracht is. Wie je troost geeft. Wie je bemoedigt. En dat dat ook voor die ander geldt. En soms moet je over dingen heen zetten. We zijn nu heel bewust, ik heb dat wel eens gedeeld met ons, hoe onze buren in elkaar steken. We zijn nu heel bewust, ze gaan zegenen. Elke dag opnieuw. Je wilt niet weten. Hij heeft al 5 dagen zijn auto niet over de streep geparkeerd. Maar ja, anders dan zet hij heeft een enorme auto, zet hij hem zo over de streep, dan kan ik bijna mijn inritje niet uit. Hij heeft hem al 5 dagen. En gisteren was er wel plek, maar eigenlijk te klein, heeft hij hem helemaal niet neergezet. Ik denk, heer, het helpt. Dan zou je zien, vanmiddag staat hij er wel. Nee, maar toch, nee. Het is goed om te zegenen. Ook degene waar je soms zo'n moeite mee hebt. En ik was dat, ik vond dat best wel mooi ook in dat programma, dat kijken in de ziel, dat gaat over allerlei geestelijke leiders. Er zitten ook rare lui bij, maar er waren ook Bottenblij en anderen. Hoe ga je dan met die mensen om die bijvoorbeeld homo zijn? Nou, er werden een paar mooie antwoorden gegeven. Eén zei van, hoe zou je zijn als je zoon thuis komt? En die zegt, pa, dat was een dominee. Er werd toch van de liefde gesproken. Dat hij zijn zoon niet afwees. Het zijn hele moeilijke issues, hè? We praten er heel makkelijk over als het bij een ander gebeurt, hè? Maar als het jou overkomt, hoe ga je daarmee om? Dan praten we even niet over de zonde, hè? Dat is wat anders, maar het gaat om die persoon. Hoe benader je die persoon? Zie je hem ook, dat God hem lief heeft? Dat God zijn leven voor hem heeft gegeven? Of zeg je van, joh, kijk, ik denk niet dat zo, want dan hadden wij hier ook niet gezeten. Laten we eerlijk zijn. Maar het is moeilijk. Maar met Gods genade en liefde, zo proberen wij ook, hè, want we hebben 2 buurmannen naast ons wonen. Maar we zegenen ze. En er komt openheid. Er komt gesprek op gang. Je kan ook zeggen, daar willen we niks mee te maken hebben. Dat was mijn eerste reactie. Hè? Toen wij hoorden, toen we het huis gekocht hadden. Ja, maar naast je komen 2 heren te wonen. Ik van, moet ik hier dan wel gaan wonen? Toen dacht ik, ja, maar Jezus zou er juist gaan wonen. Of niet? Hè? Wij willen... Ja, ja. En wij willen dan op een hutje, op een hei. Dat vind ik soms ook wel prettig, maar... Wij hebben een geweldige erfenis van God, de kracht van de geest, de liefde, de genade, om die mensen te bereiken. En de gave van de geest versterkt ons daar ook in, ook hier binnen de gemeente. En ik vond hierboven, een tijdje geleden, of Marjolein, een best wel een oud boekje. En misschien loop ik een beetje vooruit op september, als we weer een nieuwe thema hebben, maar het is een dun boekje en er stond gemeente in actie. Leo Harris, of Harris, ik weet niet. Leo Harris, jullie kennen het. Ja, een boeiend boekje. En dat is niet alleen maar dat heeft ook allemaal te maken wat er in de gemeente gebeurt. Hoe de geest werkt, hoe de gaven werken, hoe alles op zijn plaats valt. Ik dacht van, dit is wel eens mooi, misschien ook met de Bijbelstudie, om daar eens in te duiken met elkaar. Hoe komen we in actie? Er zijn 1000 boeken over gemeente in actie geschreven. Maar heel veel boeken en heel veel conferenties heb ik nu wel ontdekt. Dat is allemaal voor gemeentes waar al 200 mensen zitten. Je hebt allemaal prachtige ideeën hoe ik een gemeente moet leiden en moet doen. Maar ja, er zitten wel 200 mensen. Die hebben we hier niet. Dus wij zijn veel afhankelijker van wat de Heilige Geest in ons leven doet. Wat we met die erfenis doen. En niet wat wij doen met elkaar eens eventjes. Natuurlijk is dat nodig. Maar we zijn veel afhankelijker van wat de Geest van God in ons leven doet. En dat mag met vallen en opstaan. Maar dan is het niet onze kracht, dan is het zijn kracht. Het is uiteindelijk zijn gemeente. Dat wil ik met u delen vanmorgen. Gewoon, wat doen we met onze erfenis? Misschien kunnen we gaan staan en bidden met elkaar. En misschien is er iemand die zegt, van, ik heb het laten liggen. En ik wil opnieuw de Geest ontvangen. Dan wil ik net zoals het woord zegt, jou de handen opleggen. Dat je opnieuw vervuld mag worden met de Geest. Gewoon heel eenvoudig. Er waren geen grote rituelen. Het was een zichtbaar overdracht namens God. Om de Geest te ontvangen. En als je de vrijmoedigheid hebt, dan mag je naar voren komen. Het gaat niet om allerlei verhalen. Het gaat om dat de Geest van God je opnieuw aanraakt. Vader, dank u wel. Wat zijn we toch rijk gezegend. Heer, en hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik denk van, oh, ik lijk die oudste zoon wel die zo voor laat liggen. En terwijl u ook tegen mij zegt, ja, maar al het mijne is het jouwe. Ik heb het jou gegeven. Ga ermee aan de slag. Laat het niet stoffig worden. Laat het niet verslonsen. Ja, je mag fouten maken. Want ik hou van je. En ik zal het tekort aanvullen, elke keer weer. En ik ben daar zo dankbaar voor. En ook bewust van hoe kwetsbaar wij soms kunnen zijn. Maar dat onze kracht ligt juist in hem, in die erfenis. In de belofte van God, de Heilige Geest, die elke dag met ons wil zijn. En we mogen daar vol van stromen. En ik bid dat we een geweldige honger en een dorst krijgen naar meer van Gods Geest. Niet alleen hier in de gemeente, maar ook in Nederland. Dat er een nieuwe verootmoediging mag komen. En dat de mensen een zuiver beeld krijgen van wie God de Vader is. Niet een tiran die opeist, maar een liefhebbende Vader die wil geven. En die wil dat wij ook uitdelen. Heer, ik dank u voor uw genade dat u ons zo vergevend bent in alles wat we ook in het verleden verkeerd gedaan hebben. De verdeeldheid die we soms hadden. Want u maakt ons één in uw Geest. Heer, en ik heb een verlangen om ook in het nieuwe seizoen voor de gemeente om daarna uit te strekken met elkaar. En dank u voor deze bijzondere, geweldige broeders en zusters, Heer, die hier zijn en anderen die hier vanmorgen niet zijn. Om samen de gemeente te bouwen, maar niet zonder te beseffen wat u in en door ons heen wilt doen vanmorgen. Vader, ga de rijen door en zegen de mensen. Dat er een nieuwe uitstorting van uw Geest mag komen. Dat er een nieuw verlangen mag komen naar de gaven van de Geest. Om, zoals er staat, tot opbouw van de gemeente. Heer, dat we daar de gemeente vrij in zetten. Dat we bidden dat elke belemmering wordt weggenomen. Dat we niet kritisch zijn zoals de oudste zoon als er dingen gebeuren. Niet op anderen letten, maar dat we op de Geest letten die beweegt. Heer, want de tijd komt dat u terug gaat komen. We leven nu in de tijd van genade voor ons allemaal, voor de wereld. En ik dank u voor de bijzondere dingen die u in onze levens doet, Heer. En die van onze kinderen. In uw voorzienigheid, elke dag weer. Dat is ook de zegen van Abraham, die ons deel is. Heer, daarom is het ook belangrijk, ik zeg nogmaals, om Gods volk te zegenen. Heer, maar zegen ons ook zo. Heer, raak in ieder aan en vervul hem met uw Geest. Heer, ik dank u wel. Vader, in de naam van Jezus. Dank u wel, Heer, dat u Carla opnieuw een vervulling geeft van uw Geest. Kracht en uw vrede. Besef dat ze zo kostbaar is. Zegen haar getuigenis in haar leven, Heer. En de stroom haar met het leven van